Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen.
Daar zijn we weer. Goeiedag.
Ja, goeiedag.
Goeiedag. Het is, ik zeg goeiedag en ik ben bijna geneigd om uit te leggen waarom we goeiedag zeggen. Want het kan in de ochtend, in de avond en in het midden geluisterd worden. Maar dat komt omdat we naast ons hebben Paulien. En Paulien is onze nieuwe collega. Die schrijft aan. En we hebben het net gehad over hoe doe je een podcast? Wat doen we wel, wat doen we niet? Pas je op met kopje op tafel zetten en dat soort dingen. En dus zou ik zeggen, ja, kan niet zeggen goeie ochtend of goeiemiddag. Want je weet nu niet wanneer mensen het luisteren. Maar goed, even terzijde. Paulien, je bent erbij. Ja. Je bent onze nieuwe collega. Van harte welkom.
Dank je.
Gaan wij wat over Paulien vertellen? Of gaat Paulien wat over zichzelf vertellen? Dat kan natuurlijk ook, kunt ook eens omdraaien.
Ja, het is leuk als jullie me eerst proberen voor te stellen. Kijken hoe goed jullie me kennen. Ja. En dan, ja.
Nou ja, ik ken jou al een poosje. Ooit ontmoette ik jou op een Experience Day van Kempler. Dat is het opleidingsinstituut waar ik trainer ben en opleider. En jij wilde een opleiding gaan doen. En wij raakten aan de praat. En jij bent die opleiding gaan doen. En toen na een jaar vroeg jij mij, heb jij geen stageplaats voor me? En toen zei ik, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien Hans. En toen hebben we daar nog eens naar zitten kijken. En toen hebben we bedacht, het is toch ingewikkeld om iemand die en in opleiding is, ook een plek als stagiair te geven. Dat doe ik meestal niet. Dus dat ging over. En toen was jij klaar met jouw opleiding. En toen was jij zoekende. En ik was zoekende. En toen dacht ik, hey, wat leuk. Ik vond het toen eigenlijk jammer dat we niet samen aan de slag konden. En ik heb je in de opleiding 3 jaar gezien als een enthousiaste, jonge professional, maar wel met heel veel in je mars. Liefdevol, maar ook wel echt pittig kun je zijn. Betrokken, maar ook heel goed in je analyses. Maar goed, dat is hoe ik je zie. En dat is meteen ook een promotie van iemand die ik natuurlijk in de praktijk graag erbij heb.
Ja, dankjewel.
En word je er nu verlegen van?
Ja.
Zo kijk je wel. Ja.
Maar ik ben wel benieuwd of je zelf iets over jezelf wil vertellen.
Of ik iets over mezelf vertellen, ja. Natuurlijk. Nou ja, Paulien dus. Sinds de zomer hier eigenlijk aan het werk, zit ik net te bedenken. En daarvoor was ik aan het werk binnen de GGZ of de jeugdzorg. Dus dat is wat ik hier doe. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook nog verder iets in mijn leven. Namelijk dat ik in Ede woon en dat ik ga trouwen volgend jaar met Hein. De leukste vent op deze wereld, zou ik zeggen. Maar,
Goed, ik ga. ik ben trouwens blij dat je hem als leukste vent noemt in plaats van mij. Want anders, als hij dit ook hoort, dat zou niet tof zijn.
Ja, precies. Ja. Mm-hmm. Hij gaat het heel gênant vinden sowieso. Maar,
ja? Ja, wat nee, hij genoemd wordt.
Ja, nou, ik mag niet met te veel lof over hem praten.
Oké. Okay.
Maar ja, zo ben ik wel. Ja, ik ben vol lof over Hein. Ja.
Leuk.
Leuk.
Ja.
Mooie plannen.
Ja.
Ja. En we hadden het een beetje over van, want je kwam in de praktijk en toen zei je, dat is tof. En ik vind het ook heel interessant om te werken met jonge stellen. Mm-hmm. En dat ben jij dus zelf eigenlijk ook. Tenminste, wat is een jong stel tegenwoordig? Als je 14, 15 bent, ben je een jong stel. Maar wat versta je onder jong stellen?
Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet precies als je dat zo zegt. Maar ik vind mezelf wel een jong stel.
Je voelt je nog jong.
Ik voel me nog jong. Ja, wij verschillen helemaal niet zo heel veel natuurlijk. Nee. Maar jij bent natuurlijk een stuk ouder. Voor mijn gevoel.
Hoezo?
Ja, je hebt 3 kinderen.
Oké. Okay.
En ik sta nog aan het begin van een huwelijk straks. Ja. Dus dat voelt als misschien een jong stel.
Ja. Ik voel me ook nog wel een jong stel.
Ja?
Ja. Wij zijn 15 bij elkaar. Maar ik voel me nog wel een jong stel. Ja. Maar ook omdat, ik weet niet hoe dat voor jullie werkt, maar toen ik 30 werd, toen dacht ik, wow, ik word nu echt heel oud. Toen besefte ik me ineens, ik ben nog net zo jong als ik gisteren me voelde.
Ja.
En dat ik me pas, was afgelopen zomervakantie, toen realiseerde ik me toen ik tegen wat jongeren zei die ik tegenkwam op vakantie. Ik was in Duitsland en zij stonden daar bij een uitzichtpunt. En zij zeiden iets in het Nederlands. En toen zei ik, hey, wat leuk dat jullie zijn. Zijn jullie op kamp of iets dergelijks? Toen zeiden ze, ja, we zijn hier. En u? En toen dacht ik ineens, u? Joh, zeg gewoon je. En toen besefte ik me ineens, oh nee, voor hun ben ik ook echt een u. Ik ben gewoon dubbele van hun leeftijd. Dus ik voel me nog heel jong, maar ik denk dat een 40er zich ook heel jong voelt. En als je richting de 50 gaat, Ferdinand?
Ik voel mijzelf een 40er en ik voel mijzelf ook nog heel jong. Ik heb jaren gezegd dat ik me 27 voel. Dat is niet meer zo. Ik voel me ook echt wel in de 40. Maar ik voel me nog wel jong. Dus ik hoor vaak mensen zeggen, je bent zo jong als je je voelt. En nou, dat is zo. Maar ik denk wel dat er een verschil zit tussen... Wat zijn jonge stellen? Ik denk jonge stellen zijn mensen die nog ergens in het begin in hun relatie zitten of nog redelijk jong zijn. Je kunt ook een jong stel zijn als je 55 bent en voor het eerst bij elkaar bent. Dan ben je ook eigenlijk een jong stel, maar ik denk niet dat jij dat bedoelt. Dit thema is echt, waar lopen jonge mensen die dan samenkomen en die dan een relatie aangaan? Waar lopen die tegenaan? Wat zijn dan de thema's? En daar zitten overeenkomsten in.
Ja.
En ik vond dat eigenlijk ook wel een leuk thema om eens in de podcast te bespreken.
Zeker.
Omdat onze praktijk zich heel erg toch wel gespecialiseerd heeft in ontrouw. Herstel daarvan, ook wel veel relatietherapie. Maar dat ik me opeens realiseerde, ja, er zijn zoveel stellen ook die nog redelijk aan het begin van hun relatie staan. En daar ook best wel tegen dingen aanlopen. Misschien ook niet per se dan al denken, ook moet daar iets mee of wel. En ik vind het leuk dat we in onze praktijk meerdere dingen kunnen aanbieden. Zeker als het gaat over relaties.
Ja.
En wij raakten even aan de praat deze week. En toen zei je, nou, ik vind dat heel erg leuk om juist met stellen die nog redelijk aan het begin van hun relatie staan te werken. En nou, toen dacht ik, oh ja, daar kunnen we ook best wel een hele hoop over zeggen. Want dat is een bijzondere dynamiek, weet ik zelf ook nog.
Ja, zeker. Want het interessante is wel wat jij zegt. Het is volgens mij ook geen eens per se een scheidslijn tussen of je een oud stel bent, dat je dan pas ontrouw hebt. Want ik kom ook best wel jonge stellen tegen met ontrouw. Ja, ik heb best wel een aantal begeleid. Ik denk wel dat het dan ingewikkelder wordt om bij elkaar te blijven. Mm. Dan wordt het een... net zo goed is dat een strijd. Ja. Maar waar ik wel benieuwd naar was, want jij zegt ik voel me jong stel. Mm-hmm. Komt dat omdat je nog gaat trouwen of zijn jullie ook nog niet heel lang bij elkaar?
Nou, allebei denk ik. We zijn 2,5 jaar samen nu, denk ik. Zo ongeveer. We kennen elkaar 2,5 jaar. Ja, een jong stel. Ik denk wel omdat we dus nog wel aan het begin staan van een heel avontuur, denk ik.
Ja.
Dus dat voelt nog wel jong en niet ervaren en doorleefd. Al kom je al snel tot patronen in je relatie. En dat is al na een paar maanden zo natuurlijk.
Ja. Ja, want ik ben wel benieuwd, hè, want we kunnen het heel erg hebben over jouw relatie. Of we kunnen het hebben over de jonge stellen.
Leuk.
Wat zeg je?
Dat lijkt me leuk.
Ja. Mij lijkt beide leuk.
Ja, mij ook, ja, ja.
We leren Paulien ook een beetje kennen. Zo.
Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Dit moest je ook doen, anders mocht je niet meer verder. Maar nee, schijntje.
Precies.
Nee, want ik ben echt zo benieuwd. Want als je het hebt over verandering en zo, is het dan iets wat je bij jezelf merkt? Dat je bij jullie veel verandert, ook doordat je ineens bezig... Laat ik het zo zeggen. Toen San en ik gingen trouwen, toen waren wij vanuit verkering vooral bezig met welk weekend zijn we waar. Ineens naar samen dingen beslissen die over ons gingen. Dus van twee individuen die elkaar opzochten, ging het ineens naar ons leven. Mm. En in die fase zit jij eigenlijk nu, dat je gaat trouwen en dat je er samen mee bezig bent. Is het dan dat je daar vooral die verandering tegenkomt? Of heb je dat ook veel om je heen gezien bij andere jonge stellen waarin je denkt, hé, daar herken ik mezelf in, of zo?
Ja. Nou, ik denk dat het ook wel eraan ligt natuurlijk. Tenminste, als ik hoor dat jij en Sanne 15 jaar getrouwd of samen?
Nee, 15 jaar bij elkaar en 10 jaar getrouwd.
Ja. Nou ja, dan denk ik, wij zijn op een later moment bij elkaar gekomen. Dus dan heb je wel natuurlijk al je eigen individu wat meer gevormd. Dus het lijkt me dan... ik weet niet hoe het voor jou was, maar voor ons was het best moeilijk om bij elkaar te komen als twee verschillende mensen die in één keer met elkaar samen het leven doorgaan en in één keer een wij worden in plaats van alleen Hein en Paulien.
Ja.
Dus dat is denk ik vooral zoekend in een jong stel en ook waar we wel tegenaan zijn gelopen in het begin van onze relatie. En soms nog steeds zoeken natuurlijk naar, hey, wat vinden wij? Hij komt uit een familie, ik kom uit een familie. Ja, hoe vind je samen een nieuwe vorm van hoe je dat samen als een soort van gezinnetje doet?
Ja.
Ondanks dat we nog geen kinderen hebben, maar ja.
Dat is ook wat interessanter, denk ik, van als je het hebt over jonge stellen, dat heel veel mensen inderdaad opgroeien in eigen gezin. niemand een soort handleiding mee krijgt met zo moet je een relatie vormen. Mm-hmm. Behalve dan het voorbeeld wat je van je ouders krijgt, wat heel vaak heel uiteenlopend kan zijn van warm en fijn tot gescheiden op jonge leeftijd, weet ik veel. Hè? Dus dat is ook wat je meekrijgt. En wat wil ik daar nou over zeggen? Oh ja, dat het dus interessant is dat je dus... Je hebt denk ik best wel veel stellen die aan de relatie beginnen zonder heel erg bij stil te staan bij hey, wat verandert er nou eigenlijk en hoe is het voor ons? En, maar je ook wel stellen, en dat hoor ik jou eigenlijk zeggen, van dat je dus bewust van bent, hey, er gebeurt een hele hoop en daar moeten we eigenlijk ook iets mee. Of nou, tenminste, daar moeten we iets mee. Maar ik denk dat is wel... Ik vind dat al iets moois.
Of ik zo. Zie de gezicht al een beetje zo van... nou, zo goed hebben we er ook weer over nagedacht.
Precies. Nee, dat klopt. Nou ja, ik denk dat je er gewoon wordt mee geconfronteerd in het moment zelf. Dat je weggaat bij je familie. En dat je denkt, hey, dit heb ik zo beleefd en dit beleef jij zo. En dat is anders.
Ja.
Ja, dan ga je het daarover hebben.
Ja.
Dus dat, ja. Ja, we zijn er wel bewust van, maar je komt het ook gewoon tegen. Ja.
Ja, je kan er niet omheen, zeg maar, dat er verschillen zijn.
Ja.
Ja, precies. Ja.
En ik denk dus dat, of je nou... Hè, wat bij jou zo was, is bij mij ook zo. Ik was 19 toen ik een relatie kreeg en 22 toen ik trouwde. Maar of je nou aan het begin staat of iets verderop. De meeste mensen die stappen toch met een soort romantisch ideaal een relatie binnen of in. Dat is ook waarom ik niet zo erg geloof in dingen als pre-marriage counseling en zo. Dan ga je met iemand zitten. En ik weet nog dat wij met de dominee gingen zitten. En dat de dominee van die hele interessante dingen zei. Waarvan ik nu dacht, goh, je had echt gelijk. Maar toen dacht ik, ja, weet je, dat kun je nou mooi zeggen. Maar daar loop ik niet tegenaan, hè? Of nog niet. Dus ik denk de realiteit is vaak dat je met een soort ideaal ergens instapt. En soms dan loop je in die tijd daarvoor al best wel tegen dingen op. En daar kun je wel mee aan de slag. En dat hoor ik bij jou ook wel. Hè? Dat je zegt van, dat is ook zoeken. Zeker als je je eigen leven hebt gehad al. Mm. Dat was bij ons helemaal niet zo. Maar als je je eigen leven al hebt gehad, dan moet je gaan invoegen. Maar ik denk dus dat de realiteit ook vaak is dat je die problemen dan, als je wat langer bij elkaar bent, en vaak is dat een paar jaar, dan ga je pas echt die problemen voelen. Voor de meeste stellen dan, hè. Want het vraagt nogal een hoop reflectie op jezelf om door te hebben waar kom je in. En ik kijk nu terug en dan denk ik, maar ik was in die tijd ook helemaal niet in staat om die patronen waar ik uitkwam helemaal te zien. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ja, ik deed de dingen zoals ik ze deed en zo had ik ze geleerd. En met dat beeld stapte ik gewoon een relatie in. En ik denk dat heel veel stellen dat nog steeds zo doen. Die stappen ergens in en ze hebben nog helemaal geen beeld van waar kom ik eigenlijk uit en is waar ik uitkom eigenlijk wel normaal. Dus met dat beeld ga je erin. Dus of je denkt, nou het is niet normaal, dus ik ga het anders doen. Of je denkt, nou zo is het en dan ga je het zo doen. Om dan erachter te komen, ja, maar er is een wereld van verschil en we zijn helemaal niet zo gelijk en het botert helemaal niet zo.
Ja, ik vind het lastig om over... Als ik naar mezelf kijk, om daar iets over te zeggen. In de zin van dat ik ben op mijn 22e getrouwd. En ik ben een maand nadat ik social work heb gestudeerd getrouwd. Mm-hmm. Een jaar later ben ik campelen gaan doen. En dus werd je er gewoon mee geconfronteerd dat je er heel veel mee moest. Dus ik was heel erg bewust van patronen.
Ja.
Wat ik ook tegenkom in de praktijk, zijn mensen die zeggen, joh, wat hebben we de afgelopen 30 jaar eigenlijk in vredesnaam met elkaar gedaan?
Mm-hmm.
Of iemand die... Die tot hun 20-jarige huwelijk geen lichamelijke intimiteit hadden, omdat hij dacht, ik kan er hier niet over hebben, want zij moeten ruimte hebben om naar trauma's te verwerken. En zij dacht, hij vindt het wel best zo, dus we gaan zo.
Ja,
ik kan me mede dankzij mijn opleidingen niet voorstellen dat zo bij ons zou gebeuren.
Nee.
Maar ik zie gewoon heel veel mensen, ook om me heen, die een huwelijk hebben, wat prima loopt, die ook dus blijkbaar vanuit hun beeld van een huwelijk hebben of van een relatie hebben, denken, hey, het loopt eigenlijk wel lekker, het gaat goed zo. Mm-hmm. Ook omdat ze dus gewoon doen wat hun ouders ook deden en daarin een soort balans vinden. Maar dat, nou, we het misschien ook al vaker over hebben gehad, een balans of niet altijd een gezond evenwicht te zijn.
Nee.
En dat, dus ik denk dat je pas in problemen komt als je ergens in vastloopt samen. En maar dat er ook patronen heel lang kunnen blijven bestaan, zonder dat je per se een probleem hebt.
Ja, hoewel ik nu wel zie dat, ik weet niet of jullie dat met me eens zijn, maar ik zie wel een beweging dat stellen steeds eerder ook... neigen om in de problemen te komen. Misschien ook wel omdat we meer gewend zijn geraakt aan niet meer accepteren dat het is zoals het is. Maar goed, ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja. Ik zie jou knikken.
Nou ja, dat herken ik wel. Ik denk de generatie van mijn ouders in ieder geval, dus rond de 60. Die zijn volgens mij ook gewoon, hebben meer geleerd om gewoon te verdragen. En ja, te denken, nou, dit is wat het is. Ja, we blijven bij elkaar, mm-hmm, we zijn trouw. Kan je ook iets over vinden, over ja, waar je dan in zit en of je dan een goed huwelijk hebt of dat het oké is. Mm-hmm. Of dat je elkaar vreugde brengt, ja, dat is dan misschien de vraag. Maar wij zijn wel, deze generatie zie ik wel om me heen, heel veel mensen om me heen die zijn getrouwd, maar zijn ook alweer na een paar jaar gaan scheiden. Mm-hmm. Volgens mij is dat cijfer heel veel hoger dan vroeger.
Ja. Nou, je hebt zo'n wijk, Vathorst bij Amersfoort, daar heb ik gehoord dat de cijfers, dat was een aantal jaar geleden in ieder geval zo, er zijn natuurlijk veel jonge gezinnen, een echte nieuwbouwwijk. Daar ging de helft van alle relaties ging gewoon stuk met kinderen en zo. Dus het is een hoog getal. En misschien is wel het verschil, want ik denk dat het verdragen, accepteren, verdragen van elkaars verschillen misschien ook wel de sleutel is tot een goed huwelijk. Yeah. Dat je oud met elkaar wordt. Maar wat me ook opvalt is dat ik gewoon veel mensen hoor die op Insta kijken en altijd maar denken, we worden ook een soort gevoed met het is ergens anders altijd beter dan bij ons. Yeah. Ik kan me van, ik weet niet of ik daar in een andere podcast over gehad heb, maar ik heb het in ieder geval in de gesprekken wel eens gebruikt van zo'n tekeningetje, een cartoon of zo, waarin dan iemand bij een zonsondergang staat met een dolfijn erlangs. En dan staat ze ondertussen op Insta te kijken en dan ziet ze daar twee mensen aan het tafeltje met een wijntje. Mm-hmm. En dan, oh, die hebben het pas gezellig. Terwijl ondertussen niet meer ziet wat ze zelf heeft. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel ook wel een bepaalde ziekte is in de samenleving tegenwoordig. Dat je altijd maar zo van anderen kan zien alsof het beter is en perfecter is. Ja. Dus als ik dan op Insta kijk en ik zie een stel, jij zei net, ik heb 3 kinderen. Ik denk, daarin zie ik heb 3 jonge kinderen, dus daarin zie ik me denk ik ook als een jong stel. Maar dat als ik dan op Insta kijk en zie wat voor toffe dingen andere mensen doen met de kinderen van dezelfde leeftijd, terwijl ik denk, man, we houden het hoofd boven water soms. Mm. Ja, dat is natuurlijk niet prettig als je daarna thuis komt en met die frustratie je partner aanspreekt en zegt, wat hebben wij toch voor ontzettende zooi thuis. Man, daar gaat het wel lekker. Ja, ik denk dat het echt wel grote negatieve invloed heeft.
Ja.
Oké. Okay. Dus ik zit zo ons gesprek te volgen en ik denk, ik voel wel de behoefte om eens wat concreter te worden over wat zijn dan de uitdagingen van jonge stellen. En dan gaan we er maar vanuit bij jonge stellen dat die nog redelijk aan het begin van hun leven staan. En nog niet zo heel lang bij elkaar. En aangezien jij daar het dichtst bij zit, ben ik benieuwd wat. Dan vul ik het later wel vanuit de oude doos aan of zo. Hè? En, maar,
voor
wat,
de luisteraars, hij kijkt Paulien aan nu.
Ja, hij kijkt Paulien aan. Ja. Maar wat. Want wat voor uitdagingen zie jij bij jonge stellen?
Ik denk allereerst al, we zijn natuurlijk zo gefocust in deze maatschappij op opleidingen en over wat je gaat doen en hoe je leven eruit gaat zien, wat voor werk. En dat is zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus samen je financieel rondkomen, een hypotheek kunnen betalen. Nou, prijzen stijgen natuurlijk de pan uit. Dan ook nog leuk hebben met elkaar op social media. Laten zien dat je een goed leven, een leuk leven hebt. Het vergelijken daarvan. Zoiets, denk ik.
Ja, dus de uitdaging van sowieso al kunnen leven en het leuk moeten hebben, dat. Mm-hmm. En dan kom je bij elkaar. En wat is dan de struggle?
Twee levens moeten bij elkaar komen. Mm-hmm.
Ja.
Ja, wat ik denk, als ik jou zo hoor zeggen, denk ik, een deel van de struggle is misschien ook wel dat je zo continu bezig bent met wat wil ik eigenlijk, wat voor opleiding wil ik eigenlijk doen, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet. Tot het moment dat je een partner ontmoet, ook heel veel druk ligt op, net zoals bij een opleiding. Oh, deze partner moet het dan zijn, voor de rest van mijn leven moet ik dan leuk vinden met deze. En dan, als je zoveel druk legt op, dit moet dus helemaal lukken, leuk zijn. Wil ik dit dan voor de rest van mijn leven, hoe zie ik dat dan voor me? Mm. Ik zie ook best wel veel jongeren, jongvolwassenen, juist heel veel verschillende, wisselende relaties hebben, omdat ze soort elke keer op zoek zijn of het moeilijk vinden om zich te binden, of soort op zoek zijn naar de perfecte partner. Want elk verschil wat je tegenkomt is dus al van, denk ik, een beetje in hetzelfde flow van opleiding, bijna alsof het allemaal nu besloten moet worden. Want dat is denk ik waar heel veel adolescenten heel veel mee bezig zijn. Van, het moet nu besloten worden voor de rest van mijn leven. Terwijl als je dan later wat ouder wordt, dan besef je ineens, oh ja, verrek, ik kan op mijn 40ste ook nog eens wel een baanwissel doen. Maar het is zo, voelde het voor mij in ieder geval niet toen ik jong was. Toen dacht ik, nu moet ik keuze maken en dan zit ik dan de rest van mijn leven aan vast. Dus ik moet het nu goed doen. Ken je dat?
Ja, en ik denk dus ook dat de wereld een soort van aan je voeten ligt. Dus er is zoveel beschikbaar, er zijn zoveel keuzes. Dus ja, hoe maak je dan de goede keuze? Ja, dat is nogal een groot iets, denk ik.
Ja.
Waar we dus tegenaan lopen als jonge stellen, denk ik ook. Ja. En dat begint denk ik al op een middelbare school, dat je moet kiezen welke uitschoolprofiel en welke opleiding je moet gaan volgen. En ja, dus dat houdt volgens mij niet op.
Ja.
Dus daar moet je mee om kunnen leren gaan. En daar krijgen we dan niet echt les in, volgens mij.
Jij niet?
Ik heb toch geen lessen gekregen, nee.
Nee, ik ook niet per se. Wat denk jij, Ferdinand? Ik zie zo nadenkend kijken.
Ja, daar zou je... Ik zat na te denken over dat lessen. En ik denk, nee, daar krijg je geen les in. En ik zat te denken, de tijd is in die zin wat veranderd met de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Het beide eigenlijk op de carrière gericht zijn. Toch wel de angst om dingen te gaan missen. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
Ja.
En dan daarin ook nog eens elkaar kunnen gaan vinden. Hè, twee mensen die een carrière willen hebben. En dan? Wat ga je opgeven? Waar gaan we wonen? Wie zijn baan gaat voor? Wie gaat voor het inkomen zorgen? We moeten nu een hypotheek. Willen we kinderen? Willen we geen kinderen? Kan dat nu wel? Kunnen we wel een huis? Allemaal van dat soort vragen. Die maken het tegenwoordig wel een stuk lastiger, denk ik. Mm. Dan alweer 25 jaar terug of zo. Dan klink ik echt oud.
Ja.
Ja.
Weet je wel.
Ja. Maar je zei ook in ons voorgesprek, je zei van... En daar hebben we het al eens eerder in deze podcast over gehad. Een van de dingen waar je ook wel tegen... Wat je ook wel ziet bij jezelf en ook bij anderen... is toch ergens ook wel heel erg op zoek zijn naar de overeenkomst. En dan die anderen willen vormen naar wat jij wil dat het is.
Ja, zeker.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja. Nou ja, ik denk dus omdat je al een tijdje op jezelf bent... tenminste, laat ik voor mezelf spreken... en je komt dan iemand anders tegen... ja, dan ga je in één keer de verschillen tegenkomen. In eerste instantie vind je dat natuurlijk heel leuk en aantrekkelijk. En later denk je... ja, vind ik heel irritant. Laat ik een voorbeeld noemen. Hein houdt heel erg van tot rust komen in stilte, samen zijn. En ik hou heel erg van in verbinding, gesprek. Als je dan samen bent en samen dus vrije tijd hebt... ja, hoe ga je daar dan mee om? En soms wens ik dan dat hij meer het gesprek aan gaat. En hij denkt soms, hou nou eens je mond. Want laten we het gewoon in stilte goed hebben met elkaar. Ja, daar moet je met elkaar over praten. En dan moet je, ja, denk ik, dus een stukje van jezelf daarin te verkiezen... om aan te sluiten ook bij de behoeften van de ander. En ik zeg bewust, denk ik, kiezen omdat je de vrijheid daarin moet hebben. Anders is het een soort van samensmelten of dat je dat moet doen voor de ander. En dat krijg je, denk ik, altijd weer terug op je bordje... Mm-hmm. Omdat je dan aan het pleasen bent en dan gaat het ergens etteren, denk ik.
Ja, je bedoelt, je moet het willen.
Ja.
Je moet het zelf willen, iets anders willen gaan doen.
Ja, je omdat moet zelf je de keuze wil maken. Ja. Ja.
Dat doet mij denken aan, over Insta gesproken. Ik zag zo'n filmpje daar en over een man die zei... Ik vind het heerlijk als je er bent en als we samen zijn... maar dan moet je wel ergens daar verderop en op de bank zitten in je mond houden. Dat. Ja. Zo klinkt dat, ja.
Nou, ik mag dan nog wel gezellig tegen Hein aan zitten. Maar...
Je mag wel tegen hem aan zitten als hij je mond maar houdt.
Mijn zwager had er een hele goede oplossing voor. Dan belde mijn zus hem dan. En dan zei hij gewoon af en toe ja. En mijn zus kan heel goed praten zonder dat ze per se reactie hoeft. En dan zei hij ja en legde hij de telefoon weg. Ging hij verder met waar hij mee bezig was. En af en toe zei hij gewoon ja. En dat kon ook, omdat mijn zus dus alleen maar dat nodig had.
En jouw zus luistert dit.
En misschien, maar
ze
we hebben het hier heel vaak over gehad. Oh, ja, okay. Ja, dit is in stukjes op hun bruiloft langsgekomen. Het is niet meer aan de hand. Maar, ja.
Ze bellen gewoon niet meer.
Nee, precies. Nee, ze wonen nu in één huis, dus dat scheelt. Ja. Ja. Nee, maar ik moest er net aan denken, als jij hebt over verschillen. Ik denk dat het ingewikkeld is, want als we het hebben over jonge stellen, hebben we het een soort over een eenheid. Terwijl er is geen eenheid, want er zijn twee individuen die samen iets willen aangaan. En wat ik zelf merk is dat ik ben jong getrouwd. En toen wij ons eerste kindje kregen, hadden wij stellen in onze omgeving, of mensen in onze omgeving, die... Ik was nog net 25, dus ik werd 4 dagen later 26. Maar hadden we allemaal mensen in onze omgeving die van dezelfde leeftijd, die ineens samen gingen backpacken en wereldreis gingen maken. Maar doordat ik mezelf zo vast voelde zitten, logisch, ik had net mijn eerste kindje, werd dat ineens een heel ding. Terwijl ik ben avontuurlijk, of tenminste... Ik denk altijd dat ik heel avontuurlijk ben. Ik vraag me altijd of het puntje bepaalt hoe ver dat nou is. Maar dat had ik ook wel willen doen. Maar vooral omdat ik me dus vast voel zitten. Terwijl Sanne, die vindt het helemaal geen probleem. Die vindt het juist lekker. Dus, thuis. Dus ook daarin kwamen we elkaar tegen. En is het denk ik de kan... De, hoe zeg je dat?
kunst.
De kunst, dat zocht ik. Ja. De kunst om elkaar daarin te zien en erkenning te geven voor dat het gemis wat je hebt of de behoefte die je hebt, die niet altijd vervuld kan worden. Mm.
Ja.
En dat ook los te laten en bij de ander te laten liggen. In plaats van dat je, ik ben blij dat Sanne niet heeft gezegd, nou kom maar dan, ik wil dat eigenlijk niet, maar laten we dan maar met ons kind een wereldreis gaan maken. Maar dat ze mij gewoon even kon laten zijn in mijn frustratie. Ook omdat ik stil kon staan bij, ja, maar dit is, oké, dit zegt vooral iets over het idee dat ik nu een soort gevangen ben. Want als je dus net een kind krijgt, dan moet je dus ineens met elkaar overleggen welke avond je thuis of weg bent. Want anders moet de oppas geregeld worden. Nou, daar hadden we daarvoor geen last van. We konden heel goed met elkaar leven door langs elkaar heen te leven ongeveer. Mm. Maar ja, maar dat hoort denk, is dat ook wat je bij jonge stellen onder vindt vallen? Als je eerst een kind krijgt bijvoorbeeld, of is dat al een volgend stadium?
Ja, ik denk dat dan de verschillen natuurlijk nog groter of vergroot worden eigenlijk doordat je een kind krijgt. Omdat je dan echt moet samenwerken, gewoon als team. Ja, wat je zegt, daarvoor kan je nog misschien wel een beetje langs elkaar heen leven. Een beetje meer je eigen ding doen. Dus dan wordt er meer van je gevraagd, denk ik, om tot een overeenkomst te komen.
Ja,
ik denk wel dat je kan zeggen dat dat bij jonge stellen hoort. Dat hangt er vanaf hoe lang je natuurlijk wacht voordat je met kinderen begint. Ik heb wel eens gehoord dat het trouwen of gaan samenwonen de weg is naar verschil en kinderen de snelweg. En dat herken ik, want dan kom je het verschil echt tegen. En als je dat nog niet hebt, dan kom je het verschil ook wel tegen, maar niet zo snel. En ik denk dat dat ook één van de uitdagingen voor heel veel jonge stellen is om vanuit verschillende achtergronden gaan ze toch wel ergens op zoek naar de overeenkomst. En dat hoort ook bij de fase van elkaar leren vinden. Dat je denkt, oh, wij matchen heel goed. En wij hebben veel overeenkomsten en dat is fijn. Ja, en dan in die groei naar een relatie en naar verder gaan met elkaar moet ergens verschil komen. En je zei het net al heel mooi van verschillen kunnen accepteren en verdragen is waarschijnlijk ook het recept om het vol te houden met elkaar. Maar ik denk dat dat voor elk stel, maar zeker ook voor jonge stellen die nog heel erg zoekende zijn, ook in wie ze zelf zijn, best een enorme uitdaging kan zijn. Ik zocht nou net naar een boekje van Jesper Juul en Uw competente kind. En daar las ik een poosje terug een uitspraak in, waarin Juul zegt, tot een jaar of 30, 35 is iemand eigenlijk nog bezig om te vinden wie hij eigenlijk is. En om los te komen van vroeger, van de patronen van ouders, vanuit wat vanzelfsprekend was. En tot een jaar of 30, 35 is dat zich nog aan het uitkristalliseren. En dan moet je nagaan dat heel veel stellen in die fase waarin ze zitten, zeker als ze nog relatief jong zijn, elkaar aan het vinden zijn. Dus ze hebben zichzelf eigenlijk nog helemaal niet gevonden. Ze zijn nog niet ze hebben zichzelf nog niet uitgekristalliseerd. En nou ja, als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik, dat klopt helemaal. Dus ik ben gewoon vanuit wat ik geleerd heb in een patroon terechtgekomen. Ik heb dingen gedaan zoals ik ze gedaan had. En zelfs nu ben ik nog naar dingen aan het kijken en denk ik, hé, wat interessant. Ik heb altijd gedacht dat dat normaal was, maar is dat wel zo? En waarvoor deed ik dat eigenlijk zo? En ik hoorde laatst een heel wijs iemand zeggen van Die zei over zichzelf begin 20 van, ik moet eerst mijn eigen intergenerationele shit maar eens eventjes onder ogen zien en opruimen. En dat was mijn dochter.
Zo'n vermoeden had ik al.
En die keek me aan en die zei, papa, nou had jij eigenlijk ook moeten doen. En toen zei ik, ja, je hebt helemaal gelijk. En toen was ze mee naar Kempler op een partnerweekend. En toen hadden we dat boekje van Juul en toen liet ik dat zien. Dat zei ik toch al. Maar ik denk dat dat wel een van de uitdagingen van jonge stellen is. Van waar kom ik vandaan en wie ben ik? En mag ik daar ook nog in groei zijn? En mag jij in groei zijn? En kunnen we dat verschil eigenlijk wel dragen?
Ja.
En de stellen die ik zie, die jong zijn, die kunnen dat verschil gewoon niet dragen. Die gaan bestrijden en die willen eenheidsworst. Ja. Verander jij.
Het is wel interessant ook wat jij net zegt even over je dochter, dat je, want ook zij zal in verschillende fasen weer opnieuw zelf die intergenerationele shit, ja, tegenkomen, zoals ze het zelf noemt. Ook, want dat is wat je denkt elke keer opnieuw mee te dealen. Maar jij zegt tot de 35, nou, ik voel mezelf daar soms nog flink in bezig. Dus mm-hmm. Het is wel herkenbaar. Maar ik hoor jou dat eigenlijk ook zeggen. Dus het houdt niet per se op.
Het houdt daar niet op. Dus dat blijft een proces dat doorgaat.
Intergenerationeel bedoelen we dus dat je de patronen ziet die bij je ouders speelden. Of in de generaties voor je.
Ja.
Dat je die zelf eigenlijk aan het kopiëren bent of ook aan het doen bent.
Maar kom je die dan niet juist sneller tegen in je partnerrelatie? Dan word je er toch juist mee geconfronteerd?
Dat is een vraag waar eigenlijk gewoon het antwoord ja op is. Hè?
Ja. Maar dat denk ik wel. Je zegt dat als je dat eerst zelf moet opruimen. Maar ik denk dat je pas echt het verschil gaat tegenkomen in als er een ander bij komt.
Nou, ja. Dat vind ik wel mooi gezegd. Want het is dus mijn pleidooi is ook niet om te zeggen van nou, je moet dat allemaal eerst gedaan hebben voor je klaar bent voor een partnerrelatie. Nee, een partnerrelatie is ook echt ook daarin weer een snelweg om dat tegen te gaan komen. Maar dan moet je er wel naar willen kijken.
Ja.
En ik denk dat daar juist ook jouw passie ligt. Mm-hmm. Dat mensen dat tegenkomen en die komen dan lopen tegen problemen aan en die willen dat dan opgelost hebben in plaats van dat ze gaan kijken, maar wat kom ik nou eigenlijk tegen?
Ja.
Ja.
Nou zeg je ja.
Ja, zeker. Dat, ja, je wilt graag naar een oplossing zo snel mogelijk.
Ja.
Vooral eigenlijk door het liefst natuurlijk dat de ander een beetje aanpast naar hoe jij het voor ogen hebt. Mm-hmm. In plaats van het eerst maar eens te kijken en stil te staan. Hé, wat is er eigenlijk? En uiteindelijk denk ik dat het wel echt liefde is natuurlijk als je zegt de ander mag de ander blijven zijn en ik ook. Mm-hmm. En hoe kunnen we dan toch met elkaar verder? Ja.
Nou, wat ik wel interessant vind, je hebt ook een... hoorde ik van jou een scriptie geschreven over het verschil tussen als je in verwachting bent of een kind wil of een kinderwens hebt, verwachtingen raakt of dat je dan een kind hebt. En ik hoorde jou net zeggen, een kind krijgen is een snelweg. Maar het meest interessante aan kinderen krijgen vind ik dat elke verandering is zo huge. Mm. Dus als je kind geboren wordt, dan ben je ineens ouders en dan moet je het daar ineens mee doen, dan heb je ineens een kindje. Terwijl een relatie kun je soms latten, kun je langzaam opbouwen, kun je gaan samenwonen of gelijk trouwen, weet ik veel. Maar een kind is er. En dat is bij een kind bij elke verandering zo. Een kind gaat ineens naar de basisschool en ineens is die naar de basisschool. Terwijl dat verder langzaam uitverzit. Maar dat, me kan voorstellen dat, want intergenerationeel, juist dat stuk tussen jou en je ouders, dat ga je pas terugvinden in jou en je kinderen, niet met je partner hoop ik, want dan moet je daar ook eens over na gaan denken. maar je hebt daar een scriptie. Wat waren die grootste verschillen in dat onderzoek? Zeg maar, heb je daar nog een beetje een beeld van? Dat is al een tijdje terug.
Ja. Maar ja, vooral de verwachting dus die partners hebben wanneer ze in verwachting zijn van hun eerste kindje over hoe ze misschien wel of niet hun partnerrelatie zou veranderen. En veelal was de verwachting, ja, maar we blijven toch ook wel een beetje hetzelfde, want we kennen elkaar al een tijdje en we hebben ook de gewoontes opgedaan dat we elkaar elke week wel spreken, dat we kwaliteit hebben. Nou ja, dat dus vooral eigenlijk best wel rooskleurig, vond ik. En dan sprak ik ze. Dus ik sprak allemaal zwangere vrouwen, hoogzwanger, met een partner. En dan een paar maanden later sprak ik ze weer. En toen zei ik, hey, hoe kijk je terug op het gesprek wat ik dan destijds heb gehad? Toen vertelden ze, nou, als iemand me dit ooit had verteld, dan weet ik niet of ik hier aan was begonnen. Dat hoorde ik wel veel. Omdat het gewoon veel meer vraagt dan je van tevoren, denk ik, dus kan inbeelden.
Het zijn ook de hormonen, maar...
Nee. Ja, ik heb er geen ervaring mee.
Nee, schijntje.
Ja, bij beide, hè?
Ja.
Ja. Dus, jij zit ook midden in die hormonen.
Ja, ik zit...
Slaaptekort.
Levi is nu 7,5 week. Dus het is echt midden in de shit.
Ja.
Lui is bedoel ik, hè? Mm. Ja. Ja. Hey, maar wat als we het hier zo over hebben, over jongens stellen, want we kunnen er denk ik heel veel dingen over zeggen. Maar ik moet denken aan wat ik aan het begin zei, is dat ik zei van, ik heb Kempelen gedaan en dat heeft mij geholpen. Die opleiding dwong mij ertoe om erbij stil te staan. Ja. En ik denk, als ik zelf kijk naar mijn huwelijk, geloof ik echt dat wij ik geloof dat wij een relatie 2.0 hebben, waarin ook het niet lekker loopt, maar dat we daarover kunnen hebben. Ik zeg meestal tegen mensen om me heen van, geluk is volgens mij dat je toppen met elkaar hebt. Maar dat je in de dalen die er gewoon zijn ook samen bent. En dat je elkaar kunt zien. En ergens is dat misschien wel wat ik jou hoor zeggen. Wat we misschien met elkaar wel zeggen is van hoe helpend het is als je met elkaar gewoon ruimte neemt om erbij stil te staan. In plaats van maar gewoon door te gaan en te doen wat je altijd geleerd hebt of waarvan je denkt dit is goed. Ik zie ook gewoon veel mensen omheen die ergens wel verlangen hebben dat hun relatie beter wordt. Maar om de goede vrede maar zeggen, weet je, het is ook ergens wel prima zo. En we kunnen therapie heel groot maken en kunnen denken, nou, je moet eerst inderdaad een van de twee moet ontrouw zijn geweest, dan pas ga je dat doen. Of je moet richting een scheiding gaan, wil je dat gaan doen? Terwijl ik denk, als we het er zo met elkaar over hebben, dat het ook gewoon heel helpend is om, ook al denk je, er is niet zo heel veel aan de hand, gewoon eens met iemand naast te gaan kijken die een spiegel voorhoudt, patronen laat zien.
Nou, daar heb ik een mooi verhaal over. Want ik heb een aantal jaren terug, kreeg ik een appje van iemand, of een appje of een mailtje, die zei van, joh, het gaat op zich oké met ons, Maar wij zouden graag gewoon eens willen dat je met ons meekijkt of we dingen over het hoofd zien. Dat was een jong stijl. En ik was er echt van onder de indruk. Ik dacht van, wow, dit is gaaf dat je dat doet. Het is bij één gesprek gebleven, hebben we meegekeken. Ik heb meegekeken en zo'n aantal van die patronen is bekeken. En daar zijn ze mee verder gegaan. En ik vond dat heel cool. Dus ik denk, ja, dat kan sowieso. En aan de andere kant denk ik, er hoeft niet zoveel aan de hand te zijn. Dat klopt, dus wij kunnen zo meekijken. Maar zeker als je, zeker na 2,5, 3 jaar in een relatie, dan zie je dat langzaam zeker die verschillen beginnen te komen, dat het gaat schuren en gaat botsen. En dat is het moment waarop je eigenlijk gewoon ook iemand, dat interessant zou zijn als iemand eens mee gaat kijken van wat doen we nu, omdat je dan op patronen terechtkomt en op oude hardnekkige dingen. En dan hoeft het inderdaad nog niet helemaal zo ver te zijn als. Maar je kunt in een paar jaar tijd echt flink gaan botsen. En dan loont het wel om gewoon eens mee te laten kijken.
Ja. En het interessante is ook wel, ik kom wel stellen tegen waar dat ongeveer, dus inderdaad niet heel veel aan de hand is. Maar als we het dan hebben over de patronen die niet zo lekker lopen, dat ze zeggen, ja, maar we hebben het ook wel leuk hoor. Mm. En dat ik dan echt moet zeggen, ja, dat weet ik. Want anders zaten jullie hier niet samen. Ja. We zijn hier om gewoon eens even te kijken naar dingen die niet zo lekker lopen. Zodat je daar het alleen maar beter op kan hebben. En nogmaals, niet omdat je in mijn ogen een perfecte huwelijk kan creëren of een perfecte relatie. Maar ik denk juist om elkaar zo te leren kennen dat je er voor de ander kan zijn, juist als het niet lekker loopt. Mm-hmm. En dat zou ik wel. Dat is voor mij relatie 2.0. Ja.
Ja.
En
heb jij nog wat te zeggen?
Ja. Nou, ik dacht wat mij heeft geholpen, maar ik ook dus om me heen zie bij stellen, jonge stellen, is dat je, als je op een gegeven moment de keuze kan maken, hey, met deze persoon wil ik verder, dat je denkt, ja, maar we zijn samen een team, we willen hier samen uitkomen. Dus ondanks dat we conflicten hebben met elkaar, dat we verschillen, dat je niet tegenover elkaar komt te staan, maar dat je denkt, hey, maar we willen hier uitkomen. Dus ja, het is toch eigenlijk mijn beste maatje. Mm-hmm. Hoe gaan we dit doen? In plaats van continu in die strijd te zitten en ja, tegenover elkaar te staan, want dat brengt gewoon veel verwijdering. En ik denk dat is echt, denk ik, een mindset die je moet maken.
Waarvan ik weet dat je die mindset kunt hebben en dat nog niet betekent dat je er altijd komt.
Nee.
En dat is, denk ik, nou juist waar wij bij kunnen helpen.
Ja.
Om eens mee te kijken, hoe kom je daar?
Ja.
Ja, zeker, omdat je, als je tegenover elkaar komt te staan, is dat volgens mij omdat je heel veel om de ander geeft of heel graag goed wil doen en dat de ander dan zegt, een soort signaal afgeeft, maar als je dit nou verandert, dat kun je, wat je eigenlijk ook niet wil of zo, hè, dus dat je daar in die strijd komt. Mm. Terwijl je eigenlijk het in een strijd komt omdat je het allebei gewoon heel graag goed wil hebben en ook graag gezien wil worden. En dan is het zo ontzettend helpend als er een spiegel naast zit in de vorm van een therapeut, in de vorm van Paulien of Ferdinand, Hans, Annemieke, maakt niet uit wie. Ja. Maar voel je welkom, in ieder geval. Ja. Dat is eigenlijk wat we zeggen.
Ja.
Ja.
Ook als dus je nog niet heel erg in de strijd zit, of maar gewoon wilt kijken naar je patronen waar je soms tegenaan loopt.
Ja, als je wil zoeken naar een verdieping in je relatie. Ik denk dat het daarover gaat. Ja. Omdat het echt oprecht veel kan brengen. Uit eigen ervaring.
Ja.
Ja, en ik vind het mooi dat jij ook gezegd hebt, ik wil me ook meer op die doelgroep gaan focussen. En op dit moment is het zo dat je ook nog plek hebt. Mm-hmm. Hè, want je bent nog maar net begonnen. Je bent aan het inwerken. En je hebt nog plek. Dus dat is ook een mogelijkheid voor mensen als ze het horen. Je kunt vrij vlot aan de slag bij ons nog. Maar ik zeg er wel bij, disclaimer, kijk even naar de datum van deze podcast. Op het moment dat je deze nou over 2 of 3 maanden beluistert, dan kunnen we dit niet meer garanderen. Maar voor nu hebben we plek. En ik weet dat jij graag met die doelgroep werkt. En ik weet ook dat je in het zoeken naar patronen, hè, wat je daarover vertelt en wat ik daarvan zie, dat je daar heel goed in bent om met mensen mee te kijken en om daar een verdieping in te brengen. Dus bij deze ook de oproep, ja, het kan een grote stap voelen, maar eigenlijk is het maar een hele kleine stap. Zoals dat stel deed van, joh, kijk eens mee. Dus daar wil ik eigenlijk graag gewoon met deze oproep wel ook een beetje richting de afronding.
Gaan we doen. Ja. Dan bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het meedoen, Paulien.
Ja, leuk. Eerste keer. Oeh.
Ja? Wat vond je ervan?
Nou, toch een beetje spannend natuurlijk, maar er luisteren heel veel mensen mee. In de eigen therapiekamer luisteren alleen je cliënten mee. Ja. Hè? Dus dat is iets comfortabeler. Maar jullie zijn ooit ook ooit begonnen zo, hè? Dus.
Ja. En ik herken ook dat, jij denk ik ook wel, dat zeker in die eerste keer, dan ben je nog heel erg bezig met hoe moet het. Ik weet nog dat ik jou een keer een vraag stelde die je niet verwachtte dat jij ook, wat moet ik zeggen? Nou ja, dat,
ja, precies.
Dat gebeurt en dat gebeurt mij soms ook. En dan,
ruimte
is het fijn dat je, ja, nee, maar dan is het fijn dat je met elkaar bent.
Zeker. Hey.
Ook die kunnen we nog weer inkoppen. Weet je soms niet wat je moet zeggen? Ook dan kunnen we je helpen.
Ja, hebben we zelf ook ervaring mee.
Het is oké.
Het is wat het is. Hey, bedankt voor het luisteren. En als je dit laatste stukje geskipt hebt, is ook oké. Maar hey, tot de volgende keer.